We gaan samen de tweede Petrusbrief lezen, het eerste hoofdstuk, vers 12 tot en met 21. 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 12. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid die bij u is versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. Want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal mij beijveren dat gij ook naar mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd, waar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Gods wegen gesproken. Tot zover dit stukje uit het woord van God. Als een stukje zoals nu in vers 12 begint met het woordje daarom, dan moet je nooit verder lezen, moet je eerst altijd terugkijken van waarom. Waar gaat het hier over? Daarom. Nou, het gaat over dat tiende vers, dat tiende en dat elfde vers wat daarvoor staat. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen, want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren. De vorige keer heb ik ook gezegd, Petrus heeft deze twee dingen heel stellig en heel duidelijk meegemaakt. Hij is geroepen, wat hier staat, uw roeping en uw verkiezing. Hij is geroepen en hij is verkozen. Weet u nog wat ik daarover gezegd heb? Wanneer is Petrus geroepen? Wat zeg je?
Toen hij visser was.
Uit het meer van Tiberias. Toen is Petrus geroepen. Dat is als het ware een algemene roeping. Wij zijn ook geroepen om achter de Jezus aan te gaan. Ja? Om hem te volgen. Dat is de roeping voor elke christen. Om de Jezus te volgen. Hij is de herder. Wij zijn de schapen. We mogen hem volgen. Dus dat is een roeping voor het allemaal. Maar hij zit hier ook. En uw verkiezing. Wanneer is Petrus verkozen? Precies. Misschien wel goed om dat even op te slaan in Lucas 6. In Lucas 6. Een van de evangelieën die hierover schrijft. In Lucas 6 vers 12 tot en met 14, daar staat. Lucas 6 vers 12 tot en met 14. En het geschiedde in die dagen dat hij naar het gebergte ging om te bidden. En hij bracht de nacht door in gebed tot God. Kijk, daar lees je zo gauw aan voorbij, hè? Een nacht van gebed. En niet een uurtje. Hij bracht de nacht door in gebed. Ik kom wel eens bij wat oudere mensen in de gemeente. En één zuster, die is altijd om 3 uur al wakker. En ze zegt, als ik om 3 uur wakker ben, dan ga ik aan mensen denken, met name de gemeente. En dan bid ik voor ze. En toen zei ik tegen haar van, nou, het gebeurt niet vaak, maar soms ben ik wel eens om 3 uur wakker. En dan denk ik heel vaak aan u. Want dan weet ik dat u aan het bidden bent. maar een nacht van gebed. Er zijn mensen aan het bidden. Maar de Heer Jezus die bracht een nacht door in gebed. Waarom? Omdat hij de volgende dag een uiterst belangrijke beslissing moest nemen. Niet zomaar een beslissing. Want welke beslissing moest hij toen nemen? In vers 13. En toen het dag geworden was, riep hij zijn discipelen tot zich. En dat waren er misschien wel 100. Misschien wel 150. Hij had een hele groep om zich heen. En koos er 12 uit. Zie je het verschil tussen discipelen en apostelen? Hij koos uit die groep discipelen 12 apostelen. Met een bepaalde taak. Ja? Nou, roeping, dat is algemeen. We mogen achter de Heer Jezus aangaan. Verkiezing, dat betekent dat God heeft ons geroepen voor een bepaalde taak. Hij heeft een taak voor ons. Nou, roeping kent u. Anders zou u hier niet zitten. Maar weet u ook dat de Heer u verkozen heeft? Dat de Heer een taak voor je heeft? Bent u zich er ook van bewust? Hij heeft een taak voor jij. En dat hoeft heus niet altijd zichtbaar te zijn voor iedereen. Maar God heeft je ook verkozen. Hij heeft ons een gave gegeven. Hij heeft een bedoeling met ons leven. En Peter zegt, probeer nou zowel die roeping als die verkiezing om je daarin te beijveren. Om daar ook handen en voeten aan te geven. Om je zo bruikbaar op te stellen voor de Heer. Ter voorbereiding van het moment dat straks de poort open gaat en dat we een ruime ingang mogen hebben en dat de Heer zegt, wel gedaan, gij goede en getrouwe knecht. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Dit leven hier op aarde moet het altijd in perspectief zien met het moment dat we straks het heerlijke koninkrijk van de Heer binnen zullen gaan. Nou, Peter zegt, daar wil ik jullie aan herinneren. Hij zegt twee keer hier in vers 12 en 13, het is mijn voornemen jullie hieraan te herinneren. In vers 13, ik acht het mijn plicht zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. Zo van, niet, nou Peters, nou weten we het wel, maar keer op keer. Er staat zelfs in het woord dat wij het moeten inscherpen. Zo vaak moeten horen dat je het op een gegeven moment kan dromen. En dat is helemaal niet erg. Ik vind het zo mooi wat hier staat. Peters die spreekt hier uit zijn eigen ervaring. Want in vers 13 dan zegt hij, ik acht het mijn plicht zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. Heeft Peters het zelf niet een keertje meegemaakt dat hij in slaap gevallen was? Ja? En toen had hij niet een discipel naast of een apostel die hem steeds in zijn zij porde. Van wakker blijven, wakker blijven. De Heer Jezus had gezegd dat we moesten waken, we moesten bidden. Nee, er was niemand in zijn omgeving die hem wakker hield. Ik hoop dat u met uw ellebogen de mensen om u heen wakker stoot. En zegt wakker blijven, we moeten niet inslapen. Wakker blijven, dat betekent dat je weet in welke tijd je leeft. En dat de komst van de Jezus dichtbij is. En natuurlijk zeggen heel veel mensen, maar daar praten jullie al zo lang over. Ja, omdat we daar steeds aan herinnerd moeten worden. Omdat we het zo gauw vergeten. En er zijn, broeders en zusters, er zijn heel veel kerken vandaag, en ik kom best wel in heel veel verschillende gemeenschappen, zijn heel veel kerken die de komst van de Jezus totaal vergeten hebben. En gewoon voor het hier en het nu leven. En totaal geen verwachting hebben in de wederkomst van de Jezus. En daarom is het zo belangrijk om door herinnering wakker gehouden te worden. Want hij zegt hier twee dingen. In vers 12, daar staat, hoewel gij het weet en in de waarheid die bij u is, versterkt zijt. Met andere woorden, je kunt het allemaal wel weten. Het kan ook allemaal wel theorie zijn. En je kunt er allemaal wel zeker van zijn. Dat is het eerste. En het tweede is, je kunt zelfs groeien in de waarheid. Ik weet wel dat, ik kwam Oorspronkelijk ben ik uit de vergadering van gelovigen gekomen. Vanuit de vergadering van gelovigen ben ik geestelijk opgegroeid. Wat dat betreft heb ik een hele gezonde basis gehad in mijn geestelijk leven. En de vergadering van gelovigen stond zo'n 30 jaar, 40 jaar geleden altijd bekend van... Oh ja, nou ja, jij komt van... Dan weet jij het wel. Want dat zijn mensen die zo doorkneed zijn van de schriften. Dan moet jij het wel weten. En als wij bijvoorbeeld een redactievergadering hadden van het Zoeklicht... dan zeiden ze al die redactieleden van... Ja, jij komt van de vergadering, jij moet het weten. Doe jij die vragen maar. Hè? Maar het gevaar is dat je soms zoveel weet... dat je die verwachting ook op een gegeven moment niet meer hebt. Dat soms dat helemaal weg hebt. Het gaat er niet om wat je allemaal weet. Het gaat er ook niet in de eerste plaats om hoe je wel groeit in de waarheid. Dat je de Bijbel helemaal van haven tot God helemaal kent. Maar het gaat om het praktische. Dat we door herinnering wakker gehouden worden. En ons voorbereiden voor de komst van de Heer Jezus. Nou, daar wil Petrus zich voor inzetten. En Petrus die is dan heel persoonlijk. Ik ken dat van mezelf niet. Maar Petrus wel. Ik heb het wel van meerdere meegemaakt. Want Petrus zegt hier in vers 14. Want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt. U weet waarschijnlijk wel wat hij hiermee bedoelt, hè? Zijn tent afleggen of zijn kleed afleggen. Petrus weet dat hij niet zo lang meer te leven heeft. Dat kom je wel eens voor. Bij mensen die op een gegeven moment ook ziek worden. En zeggen van, ja, de Heer heeft me duidelijk gemaakt. Dit is het einde. Dat kan. Dat kan dat de Heer je daarop voorbereidt. En dat de Heer jou dat duidelijk maakt. Dat is wel heel persoonlijk. Dan bereidt de Heer je voor op het einde van je leven. Nou, Petrus die wist, ja, dit is Gods plan met mijn leven. Het einde van mijn leven is voorbij. Terwijl Petrus eigenlijk zo nog in de wereld stond. Zo nog in zijn bediening stond. En eigenlijk zei van, zolang ik nog leef, al is het tot op mijn laatste ademhaling, ik wil onder jullie blijven werken. Maar tegelijkertijd wist hij ook van, maar het is bijna voorbij. Dus eigenlijk probeerde hij zoveel mogelijk de tijd nog uit te kopen die hij had. En het was zelfs zo, en dat staat er ook direct ook bij, ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Op de een of andere manier, kijk, het is wel zo, als je kijkt in Johannes 21... daar laat de Heer Jezus aan Petrus weten dat hij zal sterven en hoe hij zal sterven. In Johannes 21, daar zegt de Heer tegen Petrus in vers 18, voorwaar ik zeg u, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en gij gingt waar gij wildet. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. Dus hier maakt de Heer Jezus aan Petrus bekend hoe hij zal sterven. Niet zomaar een natuurlijke dood, maar een gewelddadige dood. En hier komt Petrus erop terug, ik weet dat dit moment nou heel dichtbij is. Maar hij weet het, het is eigenlijk, weet hij, en ik denk dat dat toch wel een troost is in het leven van Petrus. Wat er ook gebeurt, het is in de handen van de Heer Jezus, want de Heer Jezus heeft het aangekondigd. Ik ben in zijn hand. En daar voelde Petrus zich absoluut op dat moment veilig. Hij was zo gedreven, Petrus was zo gegrepen door de Heer, dat hij zei in vers 15, als we weer even teruggaan naar de Petrusbrief, in de tweede Petrusbrief, dan zegt Petrus, maar ik zal mij beijveren, mij in de andere vertaling, mij blijven beijveren. Eerst zegt hij van in vers 10, naar ons toe, beijvert u daarom des te meer. Dat is aan ons gericht. Wij moeten ons beijveren om onze roeping en verkiezing te bevestigen. Maar hier zegt Petrus, maar ik zal mij beijveren dat gij ook na mijn heen gaan. In de Statenvertaling staat daar het woordje na mijn uittocht. Na mijn exodus, mijn uittocht. Dat gij ook na mijn heen gaan telkens weer aan deze dingen zult denken. Dus Petrus die hoopt zo van ganser harte dat als zijn leven voorbij is, wat staat in de Bijbel, hun werken volgen hen na. Dat hun werken gewoon nog doorgaan hier op aarde. En het is in mijn leven, in mijn bediening heel regelmatig dat ik nog uitspraken in mijn gedachten hoor van mensen die er al niet meer zijn. Waarvan ik denk, wat goed dat ze dat zo toen op die tijd zeiden. Bepaalde uitspraken van broeder Albert Ramaker bijvoorbeeld, is er niet meer. Ik heb heel wat jaartjes met hem allerlei studiedagen georganiseerd voor woordverkondigers. En ik heb trouwens heel toevallig vandaag nog een boek eventjes ter hand genomen, wat hij toen aanbevolen heeft. Een prachtig Duits boek over de manier van preken. En dan zijn er bepaalde dingen waarvan je denkt, ja, ook aan die woorden wordt nog gedacht als hij er niet meer is. Nou, dat hoopt Petrus, dat zijn werk ook door zal gaan, ook zelfs na zijn uittocht. En dan staat er in vers 16, want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. In een andere vertaling staat, wij zijn niet listige sprookjes nagevolgd. Het is niet zomaar een verhaaltje. Ik vind het trouwens heel mooi. Hij spreekt eerst steeds over ik. Ik weet dat ik zal mij beijveren. Maar hier spreekt hij in de meervoudsvorm. Wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. Hij spreekt hier heel duidelijk in de meervoud. De verkondiging is niet alleen door Petrus geschied, maar door 12 apostelen. Door meerdere, meer dan alleen maar Petrus. En weet je, vernuftig gevonden verdichtsels, er waren in die tijd heel wat filosofen. En ook vandaag heb je mee te maken dat mensen zeggen van, ach, je zal het toch niet helemaal letterlijk geloven wat er allemaal in de Bijbel staat. Kijk, het is wel waar dat er Jezus over het water loopt, maar het is niet waar gebeurd. Het principe is waar dat er Jezus jou door de problemen heen kan dragen. Dat is de boodschap. Kijk, de boodschap mag er zijn, maar het is niet waar gebeurd. Ja? Het is al, wat dat betreft eigenlijk symbolisch. Denkt u er ook zo over? Nee. Het is niet een fabeltje. Het is niet een listig sprookje. Het is werkelijkheid. En dan maakt hij dat ook heel duidelijk. Als wij hebben jullie verkondigd. Hè, wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. Wij hebben de kracht en de komst van onze Heer Jezus verkondigd. Wij hebben de kracht en de komst van onze Heer Jezus verkondigd. De kracht van de Heer Jezus verkondigd. Wat is het geweldig dat de Heer Jezus verkondigd werd als iemand die sterker was dan de dood. Iemand die een zondaar volkomen kan vernieuwen. Er is geen grotere kracht in deze wereld, manifestatie van krachten, dat is dat een, we hebben dat zondag nog gehoord van die Newton, die dat lied geschreven heeft van Amazing Grace, genade van God, dat een man die zo'n vreselijk leven geleefd heeft, en zoveel mensen de dood ingejaagd heeft, en zoveel verdiend heeft aan de slavenhandel, dat deze Newton op zijn knieën gekomen is en de Heer Jezus gesmeekt heeft om genade. En totaal veranderd werd. Nou, dat is de kracht van de Heer Jezus. En we hebben die kracht, er staat niet in het Grieks niet zomaar het woordje verkondigd, maar geproclameerd. We hebben de kracht van Christus geproclameerd. Doen wij dat ook? Gelooft u ook in de kracht van de Heer Jezus? De kracht van de Jezus die veel sterker is dan alle gebondenheid in deze wereld. Oh, wat is het belangrijk dat wij in de kracht van de Jezus geloven en ook in de komst van de Jezus. Beide. Zo belangrijk. En dan zegt hij ook, wij zijn dan niet alleen, we hebben dat niet samen geproclameerd, maar wij zijn ooggetuigen geweest. We hebben het met onze eigen ogen gezien. Ook weer in het meervoud. Wij zijn ooggetuigen geweest. Weet je, als je de Koran hebt, als je de islam hebt, als je de levensbiografie van Mohammed leest, dan is Mohammed de enige die erbij was toen hij een visioen had. En het kon nooit gestaafd worden door iemand anders die erbij was. Hij was alleen. Of als je de Mormonen hebt, dan was Mormon alleen die een engelervaring had. Of Ellen White, zij was alleen. Of Maria-verschijningen in Lourdes of in Amsterdam. Een meisje, een vrouw, alleen. Maar hier is niet iemand alleen. Hier zijn drie apostelen, Petrus, Johannes, Jacobus. En later zelfs 500 broeders tegelijk in één keer. Het was niet in het verborgene, maar er waren meerdere ooggetuigen geweest. Mensen die niet alleen gezien hebben, maar ook gehoord hebben. Het zijn niet zomaar fabeltjes. Het is werkelijkheid. En ja, dat staat zo mooi in mijn Bijbel, één bladzijde verderop, in de eerste Johannesbrief. In 1 Johannes hoofdstuk 1. Daar staat, hetgeen was van de beginnen, hetgeen we gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen we aanschouwd hebben, hetgeen we zelfs met onze handen getast hebben van het woord des levens. Nou, en dan gaat het nog een stukje verder. Dit is iets wat gezien, aanschouwd, gehoord, betast. Het is werkelijk. Het is werkelijkheid. Soms hoor je wel eens en dan zeg je wel eens in vertwijfeling wel eens tegen elkaar van, het zal toch wel allemaal waar zijn? Het zal toch wel allemaal waar zijn? Maar weet je, hier zijn ooggetuigen. Die het allemaal niet zomaar uit de duim of uit de losse pols opgeschreven hebben. Maar het is het profetisch woord. Ze hebben de majesteit gezien en ze hebben de stem van God gehoord. En daarom staat er in dat stukje, als we weer even teruggaan naar 2 Petrus 1, dan spreekt Petrus over dat moment dat ze met de Jezus op de heilige berg waren, waar de Jezus verheerlijkt werd en de Jezus zijn majesteit toonde en God sprak uit de hemel, dit is mijn zoon, hoort naar hem. En dat Petrus zo onder de indruk is van het woord van God, dat hij dan zegt in vers 19... over het profetisch woord. Wij achten het profetisch woord daarom des te vaster. Twee dingen hierover. In de Statenvertaling staat, wij achten het profetisch woord zeer vast. Dat is nog een beetje duidelijker, hè? Onveranderlijk. Zeer vast. In het Grieks staat daar een woord, niet en wij achten het profetisch woord zeer vast. In het Grieks staat er, maar dan staat er, wij waren met hem op de heilige berg. En direct erachter, maar nog vaster is het profetisch woord. Met andere woorden, die ervaring op de berg was prima. Maar gaat weer voorbij. We hebben allemaal wel eens van die bergmomenten. Dat er Jezus heel dichtbij is. Maar totdat je met je voeten weer op de grond komt, dan is het weer voorbij. En dan zegt het Grieks, de Griekse vertaling, maar het woord van God blijft. Ervaringen veranderen, maar het woord van God is vast. Is altijd hetzelfde. Even een vraagje. Als Petrus hier spreekt in het jaar 65 na Christus, vlak voordat hij sterft, 5 jaar voor de val van Jeruzalem, als Petrus hier spreekt over het profetisch woord, Waar heeft hij het dan over? Weet u het? Over de Oud-Testamentse profeten. Kent u een paar die Petrus met name gebruikt in zijn prediking? Als nou de Heilige Geest uitgestort is en Petrus staat op met de andere apostelen, dan begint Petrus zijn toespraak. Weet u waarmee? Nee, niet daarmee. Daar begint Stefanus mee. Ja. Joël. Hij begint met Joël. Waar deze dag aangekondigd wordt. En hij gaat door naar de psalmen. Dan zijn de psalmen ook profetisch. Inderdaad, er zijn messiaanse psalmen. En dan gaat Petrus door naar Jesaja. En daar haalt hij stukken uit Numeri. En inderdaad, Gerrie, uit Genesis. Ook nog. En dan is het zo mooi dat Petrus je haalt her en der uit het profetisch woord profetieën naar boven. Hij zegt, daar staat het. En vandaag gebeurt het. Nou, dat is profetie, hè? Hij zegt, het gebeurt precies zoals het er staat. Want het profetisch woord is zeer vast. Het gebeurt. Ook in de verre toekomst. Ik vind het zo mooi zoals Petrus. Kijk, want het boek Openbaring was er nog niet. De evangeliën moesten nog geschreven worden. Het hele Nieuwe Testament moest nog geschreven worden. Kijk, als wij het heel vaak hebben over het profetisch woord, dan denken we heel vaak aan Nieuw-Testamentse boeken. Denken we het over de reden van de laatste dingen van de heer Jezus in Matthäus, Lucas, Marcus. Maar die waren nog helemaal niet opgeschreven. Het profetisch woord, het Oud Testament, waar zoveel profetie in staat. Wat letterlijk in vervulling gaat. Vandaar dat hij zegt, dat profetisch woord is veel vaster. Onveranderlijk. En daarom zegt hij ook, het is de moeite waard om er acht op te geven. Ja, maar dat is zo moeilijk. Ik heb wel eens een keer Daniel gelezen, maar, het is zo'n moeilijk boek. Of Joël, of Hosea, of Zacharia. Ik snap er helemaal niks van. Inderdaad. Als je begint te lezen, dan snap je niet zoveel. Dan is het inderdaad, wat ik wel eens meer gezegd, een spiegel waar je heel veel raadselen ziet. Maar we mogen ons er wel even diepen. We mogen wel eens een keertje onze tanden erin zetten. We mogen ons wel eens erin laten onderwijzen. En dan zul je ontdekken dat ook dat oud-testamentisch profetisch boek zeer waardevol is. En Peter zegt, houd het in de gaten. Let erop als een lamp die schijnt. En dat is ook eigenlijk best wel heel duidelijk gezegd. Een lamp die schijnt in een duistere plaats. Wat bedoelt Petrus met die duistere plaats? Wat denkt u? Wat? Dat is deze wereld. Bent u ervan bewust dat deze wereld in de Bijbel genoemd wordt een duistere plaats? Een duistere plaats, in een andere vertaling wordt daar zelfs een woord gebruikt, een gruwelplaats, een zondige plaats, een plaats die het licht niet kan verdragen. Mensen, wij leven vandaag in een duistere plaats, ook al schijnt de zon, maar het is een duistere plaats. Er gebeuren allerlei dingen, ook in de geest van de mens, die niet meer teruggedraaid kunnen worden. In de opvoeding van de kinderen, in gewoon de maatschappij gebeuren er dingen waarvan je eigenlijk tegen elkaar soms wel eens zegt, ja, dit kun je niet meer terugdraaien. Maar het is de geest van de antichrist die ons voorbereidt voor het totalitair bewind van de antichrist. Het is een duistere plaats waar wij vandaag mee te maken hebben, totdat die morgenster opgaat. En de morgenster, ik heb het wel eens meer verteld, de morgenster gaat altijd op als het al donker is, als het nog donker is. Dan gaat de morgenster op, anders zie je de morgenster niet eens. De morgenster gaat op aan het einde van de nacht, voordat de dag komt. Vandaar, tot slot. Hoe gaan we met deze profetie om? Hoe is de profetie ontstaan? Hoe is het woord van God ontstaan? En dan eindigt Petrus in vers 20 en 19, of vers 20 en 21, dat geen enkel stukje profetie ontstaan is uit de wil van een mens. Maar door de Heilige Geest werden mensen gedreven om het woord van God uit te spreken. Mensen, dit is Gods woord. Van kaf tot kaf. En mensen hebben het uitgesproken. In dit geval Petrus heeft het uitgesproken en zijn medewerker heeft het waarschijnlijk opgeschreven. En het is in de Bijbel terechtgekomen als Gods woord. Het is door de Heilige Geest. Ik heb hier de profetie is door Gods Geest voortgekomen. Kan ook alleen maar door Gods Geest uitgelegd worden. Kan ook ook alleen maar door Gods Geest begrepen worden. 1 Korinthe 1 is daar duidelijk over. En kan ook alleen maar door Gods Geest toegepast worden in ons persoonlijk leven. In dat boek waar ik het net over had, waar broeder Raamaker het wel eens over had, zei hij, en zo mag je, als je dat profetisch woord verkondigt, mensen informeren, motiveren en transformeren. Dat doet de Geest van God. Door de Bijbel heen. En ik hoop dat wij, net zoals Petrus, de waarde zien van het profetische woord. En ik hoop nog vele malen met u ook dit profetisch woord door te geven en met u mee stil te staan. Oké.